Goedemorgen, broeders en zusters. Zo fijn om weer eens bij jullie te zijn hier op het randje van ons land. Toen ik op weg hierheen was, hoorde ik van allerlei dingen over het klimaat en zo. Ja, daar hoor je eigenlijk nooit wat over, maar toevallig vanmorgen wel. En er waren een paar jonge mensen die vertelden hoe erg het allemaal was. Toen kreeg ik, spontaan kreeg ik veel medelijden met jullie eigenlijk. Want ja, als de zee omhoog komt, zijn jullie het eerst aan de beurt. Zei hij lachend.
Hè? Huh?
Heb je zwemdiploma? Oh, dat scheelt. Maar die moet je dan wel altijd bij je hebben, hè?
Ja.
Want anders heb je er niks aan. Ja, toch? Nou. Ik wil met u naar Lucas hoofdstuk 2, broeders en zusters. Lucas hoofdstuk 2. Vanaf vers 41 wil ik graag met u lezen. Vanaf vers 41. Er staat bij mij boven in de Bijbel de 12-jarige Jezus in de tempel. Lucas 2 vers 41. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver. En daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoordden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem: Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen: Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover. En dat is eigenlijk ook het laatste wat we gelezen hebben over de jeugd van de Heer Jezus. De Bijbel zegt daar ontzettend weinig over. Dat is jammer, want daar zijn we eigenlijk wel benieuwd naar. Zoals het wel vaker zo is, dat we soms heel erg benieuwd zijn naar datgene wat niet in de Bijbel staat. Maar er wordt van de jeugd van de Heer Jezus eigenlijk nou hoegenaamd niets gezegd. Ja, dat hij geboren is, dat hij op de 8e dag besneden werd, dat hij op de 40e dag in de tempel was. Dat allemaal in 1 hoofdstuk, Lucas 2. En de Heer werd voorgesteld en dan lees nog iets over zijn 12-jarige leeftijd, dat hij dan in de tempel verbleef en daarna is het over. Nu zijn er wel allerlei gedachten over natuurlijk, wat er in die tussentijd met Jezus allemaal gebeurd is, wat hij gedaan heeft. Er zijn ook zelfs boeken over geschreven en zo. Op zich allemaal wel interessant, alleen ja, het staat niet in de Bijbel. Hè? Wordt zelfs gezegd dat hij wel in Engeland geweest is bijvoorbeeld. Hè? Misschien kijk je die gedachten wel. Ja. Met zijn oom, Jozef van Arimathea, die later het graf voor hem gekocht heeft. Schijnt een rijke zakenman geweest te zijn, die nogal, die af en toe ook eens over de wereld ging enzovoort in verband met zijn zaken. En Jezus is dan mee geweest. Nou ja, het kan allemaal. Waarom niet? Maar het staat allemaal niet in de Bijbel, dus ik ga het daar vanmorgen niet over hebben. Ik zie het, teleurstelling. Wij moeten het doen met wat de Bijbel zegt. En hier staat iets geschreven over de 12-jarige Jezus die dan met zijn ouders naar het feest in Jeruzalem gaat, het Pascha. Er waren namelijk drie zogenaamde hoge of grote feesten in de wet. Het Pascha, het feest der weken en het loofhuttenfeest. Dan moesten alle mannen van Israël zich verzamelen in Jeruzalem voor het aangezicht van de Heer. En dus overal vandaan, uit het hele land, moesten zij naar Jeruzalem trekken om daar voor de Heer te verschijnen. Die drie grote feesten. Pascha, ongezuurde broden, dat hoort een beetje bij elkaar. Het feest der weken, bij ons bekend als het Pinksterfeest. En het Loofhuttenfeest, hè, in de zevende maand, het laatste feest eigenlijk dat waarvan gesproken wordt in Leviticus 23, want God heeft de feestkalender van Israël zelf gemaakt. Hè? En heeft dat aan Israël opgelegd. Die en die dagen moet je onderhouden, die en die feesten moet je vieren enzovoort. En het is allemaal precies beschreven. Hè? Wat dat betreft is het wel heel makkelijk voor Israël eigenlijk. Ze hoeven zelf eigenlijk niks te bedenken. Hè? Ondanks dat het een heel intelligent volk is, weet je wel, hoeven ze niks te bedenken. Want God heeft het allemaal al uitgedacht. Hè? En dan moesten alle mannen van Israël moesten dus naar Jeruzalem. Ze moesten hun werk even laten voor wat het was enzovoort. En God zou daar dan wel voor zorgen allemaal. En zodoende waren Jozef en Maria kennelijk ook naar Jeruzalem gegaan. Ik leer hieruit dat de vrouwen en de kinderen dus ook meegingen. Die moesten dan ook ergens ondergebracht worden natuurlijk. En als ze dan klaar zijn, dan gaan ze weer dan vangen ze de terugreis weer aan. En een dagreis ver. Hè, dus, het was een hele club van mensen die weer onderweg ging uit Jeruzalem. Hè, er zullen ook wel heel wat mensen uit Nazareth gekomen zijn. Wie zal het zeggen allemaal? En je ziet daar zo'n gezelschap zo gaan en zo. En op een gegeven moment dan komen Jozef en Maria tot ontdekking. Hé, waar is Jezus eigenlijk? Hè? En ze schrikken zich een hoedje, want ze vragen rond, heb jij hem gezien? Heb jij hem gezien bij familie en bekenden en zo? En nee, zou niet weten. En dan merken ze ineens dat ze hem kwijt zijn. Nou, ik kan uit eigen ervaring vertellen dat dat niet leuk is. We hebben ooit eens een keer een vakantie gehad in Frankrijk aan de kust. En we waren ook met meer familie daar. En toen was een van mijn jongens, die kwam er op een gegeven moment achter, waar is die nou? Weet je wel, en kijken. En nee, nergens. En het was behoorlijk druk. Je schrik je helemaal wezenloos, hè? Werkelijk. Maar waar moet je beginnen? Waar moet je eindigen? Ja, nou ja, uiteindelijk is hij zo slim geweest. Kan natuurlijk ook niet anders, maar goed. Om terug te gaan naar de winkel. Want weet je wel, zo'n boulevard, winkeltje in, winkeltje uit. Je kent dat wel, hè? Bij mannen, vrouwen achterna, weet je wel. Zo gaat dat dan, hè? Je kent dat wel. Ja. En dan, maar goed, wij dachten, waar zijn we geweest enzovoort. En hij is teruggegaan naar het winkeltje waar we met z'n allen dan waren, weet je wel. En dat was wel leuk, want daar vonden we weer terug. Hè? Dus ik kan me wel iets bij voorstellen, hoor. Zoals die ouders zich hier dan voelen. Ik denk ineens van, wat is die nou, zeg? 12 jaar, hè? Het is, ja. En uiteindelijk gaan ze dan terug naar Jeruzalem. Maar fijn, we hebben het gelezen, ik hoef dat allemaal niet te herhalen. Maar dan vinden zij hem daar in de tempel, hè? En het is wel een bijzondere belevenis eigenlijk. Hè, de Heer Jezus was 12 jaar oud. Ik zei al, er wordt weinig gezegd over de jeugd van Jezus. Tegenwoordig is het zo dat als iemand 12 jaar wordt binnen het Jodendom, dan ondergaat hij de bar mitzwa. Hè, dat kan ik hier al even zeggen ook. Hè, dat is hier vertrouwd, de bar mitzwa. Ja, dat betekent de zoon van de wet. En dat betekent dat op 12-jarige leeftijd, dat is een gebruik dat schijnt pas in de middeleeuwen eigenlijk of zo ontstaan te zijn. Dus dat was in de tijd van Jezus nog helemaal niet het geval. Hè, maar later is dat erin gekomen binnen dat Jodendom. Dan wordt een jongen, die wordt dan een zoon van de wet eigenlijk. Hij wordt in religieus opzicht dan meerderjarig op 12-jarige leeftijd. En dan wordt hij ook in de synagoge, het wordt gerekend tot de mannen. He, en Ja, ik weet niet waarom ik dat zeg, want het heeft niks met dit verhaal te maken. Maar goed, ik denk dat is toch leuk om even te vermelden, hè? Vond je het leuk? Nee, anders doe ik het de volgende keer niet meer, hoor. Maar zo werkt dat, hè? Nee, ik zeg het maar even, omdat ik ook wel eens iemand heb horen spreken over dit gedeelte. En die ging dan heel uitvoerig en heel omstandig uitleggen dat het de bar mitzvah was voor Jezus enzovoort, weet je wel. En dat is allemaal leuk en aardig. En dan ga je op onderzoek uit en dan kom je tot ontdekking dat dat pas eigenlijk in de middeleeuwen is ingevoerd, weet je wel. Dus ik dacht, laat ik dat er nou in ieder geval even bij zeggen dan. Hoe dan ook, op 12-jarige leeftijd. 12 is natuurlijk wel een getal wat met Israël alles te maken heeft, hè. Het is natuurlijk wel, ja, ook typologisch gezien, ja, 12 jaar, 3 dagen komt hiervoor, weet je. Het zijn allemaal bekende dingen natuurlijk uit de Bijbel. Ja, dat heeft ook alles te maken met Israël. Grappig is dat die 40ste dag waar ik net even over sprak, dat lees je in het voorgaande gedeelte. Als ze dan in de tempel komen om hem voor te stellen, dan zijn dat Simeon en Anna. Weet je wel? En Anna, dat was een weduwe van 84 jaar. Die heeft 7 jaar is ze getrouwd geweest en de rest van het jaar is ze weduwe geweest. Maar 84 is een 7 keer 12, weet je wel? Hè? Dus ook daarin zit natuurlijk weer iets wat met Israël te maken heeft. Nou, hier ook. Hè? En het grappige is om alvast maar even naar het einde van het verhaal toe te gaan, dat het volk van Israël uiteindelijk ook, zeg maar, in die tempel terechtkomt, hè? Als ooit de Heer, ooit, komt steeds dichterbij natuurlijk, zal wederkeren en Jeruzalem weer de hoofdstad zal worden van de wereld, zijn koninkrijk zal worden opgericht, zal de tempel herbouwd worden in Jeruzalem en daar zal de Heer, zeg maar, wonen te midden van zijn volk, hè? Ja, en dan zullen de Joden ook naar hem toe gaan en bij hem zijn. Dat is mooie toekomst. Muziek. Wat is nog meer bijzonder aan dit gedeelte, broeders en zusters, dat is dat hier de eerste keer dat we lezen dat de Heer Jezus zelf iets zegt. Dat is de eerste keer. Hè, ook altijd leuk om even te weten. Hè, en het, wat hij zegt, dat is dan, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet, vers 49, dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Dat is dus het eerste wat wij horen uit de mond van Jezus. De Heer Jezus. En dat heeft dus te maken met zijn, ja, met zijn verbondenheid met de hemelse vader. We hebben vanmorgen ook een lied gezongen. Daarvan was het koor ook, kom tot de vader. Nou, dat was voor de Heer Jezus was dat ook een realiteit. En daarmee maakt hij zich dus eigenlijk, 12 jaar, voor het eerst ook bekend, zonder dat met zoveel woorden te zeggen, als de Zoon van God. Wist u niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Dat is de eerste keer. En het is ook in die zin wel treffend dat de naam Jozef wordt hier gebruikt, hè? Jozef en Maria die zochten hem. Die naam Jozef, die kom je na deze gebeurtenis ook niet meer tegen in de Bijbel. Ja, tenminste, Jozef als de naam van zijn vader, hè? Ik zei al, later kom je nog wel Jozef van Arimathea tegen, maar dat was zijn oom. Ja, maar ja, die heet ook Jozef, dat kan zo in de familie, niet waar? Jan van Piet, snap je? Zo gaat het dan ongeveer toen ook. Maar Jozef, de naam van zijn vader, komt eigenlijk na deze gebeurtenis in de Bijbel niet meer voor. Hè? Maar des te meer, en vooral in het Johannes-evangelie komt dat tot uitdrukking, wordt er gesproken over de vader met een hoofdletter. Hè? Waarbij dus de aandacht wordt verlegd van de aarde naar de hemel. Met name in het Johannes-evangelie zei ik, omdat dat evangelie bij uitstek ook Jezus verkondigt als de Zoon van God. Het woord, dat was van het begin. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dat woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Johannes 1 vers 14. En dan zegt Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Namelijk een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Dus Johannes Evangelie, waar gaat het nou eigenlijk om in Johannes Evangelie? Nou, om de presentatie van de Christus, de Messias, als de Zoon van God. Dat is ook wat Johannes zelf schrijft aan het eind van het Bijbelboek, hoofdstuk 20. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Want je vindt in Johannes Evangelie namelijk slechts 8 tekenen. Maar deze zijn geschreven, schrijft Johannes in hoofdstuk 20, vers 30 en 31, opdat jullie geloven dat Jezus is de Messias, de Christus, de Zoon van God. En opdat jullie gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat is dus de bedoeling van dat Johannes-evangelie. En het feit dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is, broeders en zusters, dat is natuurlijk wel heel bijzonder, want daarmee wordt ook het unieke van de persoon van Jezus benadrukt. Hè? Hier in het Lucas-evangelie, als je dan zegt van waar schrijft Lucas dan eigenlijk over? Nou, daarin staat eigenlijk de Heer Jezus als de Zoon des mensen meer centraal. Johannes-evangelie, de Zoon van God. Lucas-evangelie, want elk van de 4 evangelisten heeft zijn eigen licht laten schijnen op de persoon van Christus. Dat is een viervoudig licht. Hè? Van 4 kanten zijn eigenlijk 4 schijnwerpers gericht op de persoon van Christus. Dat is mooi, want daarmee komt hij in het volle licht te staan. Hè? En Matthäus noemen we wel het koningsevangelie. Hè? Dat spreekt over hem als de zoon van David. Het Marcus-evangelie spreekt over hem als de zoon van Abraham. Het Lucas-evangelie spreekt over hem als de zoon van Adam. Vandaar zoon des mensen, zoon van de mens. Het geslachtsregister in Lucas 3 loopt ook helemaal terug tot op Adam, om te laten zien wie Jezus eigenlijk is. En het Johannes-evangelie laat hem dan zien als de zoon van God. En vooral dat laatste is ontzettend belangrijk, want daar zie je mee dat Jezus dus niet zomaar een mens was. Hè? En als je soms mensen hoort praten over Jezus of over de Bijbel, hè, dan denk je van mensen, heb je nog niet in de gaten dat hij de zoon van God is? He, want daarmee is hij uniek. Hij is ook niet gewoon door een normale geboorte in de wereld gekomen. Ja, het is wel de geboorte op zich is wel misschien normaal geweest, maar hij is niet verwekt door een mens of door een man. Maar hij is uit de geest geboren. De Heilige Geest zal u overschaduwen en hetgeen in u verwekt wordt zal zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Staat ook in Lucas. Dat zijn woorden die heeft Gabriel, de engel Gabriel, boodschapper van God, gesproken tot Maria. En dus geboren uit God. En dat betekent ook dat hij die zondige natuur, die door de mens eigenlijk overgeleverd wordt, die met het zaad meekomt, door de generaties heen, dat hij die niet had. Want, zegt Johannes later in een van zijn brieven, wie uit God geboren is, zondig niet. Hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dat geldt voor de Heer Jezus. En dat laat zien hoe uniek hij eigenlijk als persoon geweest is. Volkomen mens. En tegelijkertijd zoon van God. Het woord geopenbaard in het vlees. Dat zijn allemaal uitdrukkingen die de Bijbel daarvoor gebruikt. En ik moet zeggen, ik vind dat toch wel geweldig. Dat ik ik in hem mag geloven. Dat ik mag weten met hem verbonden te zijn. Hè? En dat maakt het ook altijd geweldig om na te denken over, ook vanuit de evangelie, over de persoon van de Heer Jezus Christus. Dus hij is uniek in zijn wezen. Hè? Dat blijkt ook deels wel natuurlijk later uit de evangeliën. Uit allerlei dingen die hij zegt en doet enzovoort. Mensen stonden daar zelf ook versteld van. Ja, later lees je ook wel dat mensen zeggen na een of andere reden van jongen, wie is deze dat hij zo kan spreken? Hè? Want hij sprak niet gelijk de fariseeën en de schriftgeleerden. En daar waren natuurlijk ook best wel sprekers onder, dat heb je nou eenmaal zo. Maar toen ze naar de Heer Jezus luisterden, zijn woorden, hè, daar sprak toch iets uit. Hè? Dat was onvergelijkbaar met die fariseeën en die schriftgeleerden, die wetgeleerden. He, waarmee de Joden het moesten doen in die tijd. He, die Joodse elite die hen bestuurde, religieus. He, maar niemand kon daaraan tippen. Aan die kracht die van de woorden van Jezus uitging. Hij was een rabbi uit Nazareth. Een leraar, een meester. En hij vertelde dingen ja, die er voor een deel wel bekend waren, hè, uit de wet enzovoort, maar tegelijkertijd ook een betekenis kregen, dat ze zeiden van, huh? Geweldig. Wat moet er ook een geweldige tijd geweest zijn eigenlijk toen, hè, 2000 jaar geleden, dat die mensen daar rondliepen en dat de Zoon van God in hun midden wandelde. Hè? Ja, velen hebben dat helemaal niet in de gaten gehad in die tijd. Maar er waren er natuurlijk ook genoeg die het wel wisten. Hè? En die wel hem te voet vielen en hem hebben aanbeden, hem hebben de eer gegeven die hem toekomt. Die hem inderdaad meester noemden. Hè? Die hem inderdaad ook heren noemden. Die ook wel wisten dat hij uniek was. Hè? Als later een heleboel mensen zich van hem afkeren, dan vraagt hij ook aan zijn discipelen. En jullie, willen jullie ook niet heen gaan? En dan komt Petrus gelijk naar voren. Hè? Dat was Haantje de voorste. Ja, gekke uitdrukking bij Petrus natuurlijk. Maar die zei gelijk van, Heer, tot wie zullen wij heen gaan? Want u hebt woorden van eeuwig leven. Petrus wist het wel. Hè? Unieke persoon, de Heer Jezus Christus. Hè? En hier op zijn op de 12-jarige leeftijd, daar komt hij dan uiteindelijk in de tempel. Hè? Zijn ouders die gaan op zoek, gaan terug naar Jeruzalem en kijken daar her en der en overal. En dan komen ze in de tempel en daar vinden ze hem dan na 3 dagen... He, wat dat betreft, wij vonden hem op dezelfde dag nog terug, weet je wel. Maar 3 dagen. En dan zegt zijn moeder ook, oh, waarom hebt u ons dit aangedaan? Ja, ze was, hoe zeggen ze dat in goed Nederlands, upset. He? Ze was bezorgd, ja. Weet je wel, ze was een beetje in de war. Waarom hebt u ons dit aangedaan? En dan vind ik het zo prachtig, hè? Dan antwoordt de Heer Jezus, doodgemoedereerd, weet je wel? Alsof er verder ook niks aan de hand was. Waarom hebt u mij gezocht? Hè? Mensen met bonzend hart zoeken, weet je wel? Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. Moet je nagaan, die 12-jarige jongen die zit dan in die tempel. Er zitten leraars om hem heen, mensen om hem heen. En die spreken met hem, weet je wel. En die ontdekken ineens van, tjoh, wat die jongen zegt. En die stellen hem nog eens een vraag, weet je wel. En hoe dit dan en hoe dat dan. En ze stonden allemaal versteld van zijn verstand en zijn antwoorden. Hè? Dus ze stelden hem allerlei vragen. En de antwoorden die hij gaf. Dat is wel heel bijzonder. Nog eens een vraag stellen, hè. Ja. En ook Jozef en Maria, die stonden ook versteld eigenlijk van datgene wat er allemaal gebeurde. En ze begrepen ook niet het woord dat er. Dus ze hadden eigenlijk, kun je daaruit afleiden. Ja, ze beseften eigenlijk nog niet helemaal goed wie deze Jezus, die zij als kind hebben ontvangen, op een bijzondere manier, toch eigenlijk werkelijk was. Ja, en dat, als je daar even over nadenkt. Hè, En dat is helemaal niet verkeerd voor ons als gelovigen. Hè? Dat we af en toe even nadenken ook. Ook over de Bijbel. En dan denk je van ja, dat is toch wel bijzonder. Hè? Maria heeft een engel op bezoek gehad. Wanneer heb u voor het laatst een engel op bezoek gehad? Nee, ik bedoel, maar dat is toch uniek. Dat is toch bijzonder. Hè? En ik krijg een engel en die vertelt dan een boodschap. Dit, u zult zwanger worden enzovoort. En ze zegt, nou, dat kan helemaal niet, want ik heb geen omgang. Ja, ik ben wel verliefd, maar enzovoort. En dan gaat die engel dat helemaal uitleggen. En dan zegt hij precies hoe en wat. En dan staat er ook in Lucas 1, Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. Ze snapte er niks van, maar ze denkt ja. Het is een engel van God afkomstig, het zal wel zo zijn. En ze bewaart dat in haar hart. En dan gaan ze dat kindje opvoeden, hè, gewoon uit de luiers. En de peuter en kleuter en tiener, tussentiener. Leuk, hè, die uitdrukking, hè, tussentiener. Ik zei al tegen hem, bij mijn zijst hebben we de tussenjeugd. Hè? Ja, waar tussen mag Joost weten, maar goed, dat heet dan zo, hè. Maar zo is de Heer Jezus ook groter geworden, hè. En uiteindelijk werd hij 12 jaar, ging hij mee naar Jeruzalem en zo. Je ziet dat allemaal helemaal voor je. En dan is hij daar in de tempel. Wist u niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader, hè? Dus het aspect dat hij de Zoon van God was, dat was kennelijk toch iets. Ja, wat nog niet helemaal geland was, zal ik maar even zeggen. Heb ik zo het idee. Je mag er natuurlijk anders over denken, maar als ik dat zo lees, dan denk ik, hey. Ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. Maar hij moest bezig zijn met de dingen van mijn vader. Hij was daar in de tempel. En broeders en zusters, dat is eigenlijk de plaats waar een kind van God moet zijn, hè? In de tempel. Ja. Ja, in geestelijke zin dan ook voor ons, hè? Natuurlijk. De beste plek voor gelovigen om daar te zijn is in de tempel. Dat wil zeggen, een beetje anders omschreven, dat is bezig zijn met de dingen van God. Laten we even naar, naar Psalm 27 toe gaan. Dan is David is daar aan het woord. Nou, David, hè, in het Matthäus-evangelie, hè, daar, het Koningsevangelie. Het is heel duidelijk dat hij de zoon van David ook is, hè, de erfgenaam van David. David was, zeg maar, een van zijn voorvaderen, naar het vlees gesproken. Maar in Psalm 27. Daar staat in vers 1, de Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? He, zo spreekt David in zijn leven op aarde. Hij maakt ook van alles mee. Maar hij geloofde werkelijk in de Heer. Met al zijn fouten en tekortkomingen wist hij zich toch veilig en zeker bij de Heere. Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Dus ja, David was door God aangewezen om koning te zijn over Israël. Maar er was allerlei vijandschap, van alle kanten werd hij bejegend. En zijn leven was in gevaar van tijd tot tijd. Hij heeft veel strijd moeten leven later ook in zijn koningschap. Maar één ding wist hij, dat God een plan had met zijn leven en daar vertrouwde hij op. En ik denk dat dat ook een van de eerste lessen is die wij mee mogen nemen, ook vanmorgen, broeders en zusters. Als je door genade kunt zeggen, ik ben een kind van God. Dan moet je ook beseffen voor jezelf dat je leven dus in de hand van God is. En dat uiteindelijk God verantwoordelijk is voor jouw leven. Ja, dat zijn grote woorden die ik nou gebruik. Maar persoonlijk geloof ik dat wel. En dat wil helemaal niet zeggen dat je niet een eigen wil hebt of dingen doet enzovoort. Niet doet, goed doet, verkeerd doet en zo. We kennen het leven ook als kinderen van God. Maar ten diepste weet je dat God er is. En wij mogen hem ook door de Heer Jezus onze hemelse Vader noemen. Met een hoofdletter. En wij mogen ook bezig zijn met de dingen van onze Vader. In het heiligdom. En we mogen weten dat hij voor ons zorgt. Hij heeft ons gekocht en betaald met de dure prijs van het bloed van Jezus, zijn Zoon. En we zijn zijn eigendom. Te weten, Jezus mint ook mij, zegt een lied. Dat is mij meer dan alles waard. En inderdaad, dat is ook waardevol om dat te weten. Dat wat er ook gebeurt in je leven, hoe hoog de bergen ook zijn, hoe diep de dalen ook kunnen zijn. Hoe zegt dat oude lied het ook? Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Dan mag je weten dat hij met je meegaat. En het mooie is, hij brengt je uiteindelijk dwars door alles heen op de plaats van je bestemming. En zoals hij David ook uitverkoren heeft om koning te zijn over Israël. En dat jochie dat werd toen hij heel jong was al gezalfd door Samuel. Weet je nog? Die bijzondere gebeurtenis dan in het huis van Jesse, van Isaïe. En toen was hij nog jong en toen werd hij al de gezalfde. Om later, toen hij een jaar of 30 was, koning te worden. Want dat is ongeveer de leeftijd waarop die dingen tot uitvoering komen. 30 jaar. Hè? De Heer Jezus was ook 30 jaar toen hij gedoopt werd in de woestijn, in de Jordaan. Ja. Begin van zijn openbare optreden. Maar David wist dat hij geroepen was om het koningschap te gaan vervullen. En dat kon je in alles merken ook in wat hij deed. Hij ondervond ontzettend veel tegenstand van die andere koning, van Saul, weet je nog. En hij is een paar keer in de gelegenheid geweest om Saul om zeep te helpen. Maar hij deed het niet. Hij sneed een stukje van zijn mantel af en ging er meer mee weg. En zei later tegen Saul, kijk eens, ik had je kunnen doden. Maar hij wist dat ook Saul zijn plek had enzovoort, dus handen af. En zo vertrouwde, en dat is voor ons, dat mogen wij ook doen. Hè? En een heleboel dingen in het leven, dat begrijpen we allemaal niet. Waarom gebeurt dit, waarom gebeurt dat, waarom overkomt mij dit en mij dat. Weet je wel, allemaal dat soort dingen. Wat ons leven een beetje tekent, hè? Kleur geeft, al is het soms ook maar grijs. Maar dat je toch weet, dwars door alles heen, mag ik weten, ik ben een kind van God. En mijn hemelse vader, hij zorgt voor mij. Hij zorgt ervoor dat ik straks op die plaats kom waartoe hij mij heeft bestemd. Zoals David uiteindelijk in Jeruzalem kwam. Eerst was hij 7 jaar koning in Hebron en later werd hij nog 33 jaar koning in Jeruzalem. Dat was de plaats van zijn bestemming. En dat wist de Heer Jezus ook. Die wist ook dat hij uiteindelijk zou komen waartoe, ja, waar die zou moeten zijn. En dan staat er in vers 4 van Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Kijk, dat vond ik nou mooi om dat te lezen. Van David. Wist je niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? David verlangde er ook na om te wonen in de tempel, zeg maar. Hij was ook vervuld met het verlangen om de tempel te bouwen voor de Heere. Dat mocht hij verder niet doen vanwege al het bloed dat aan zijn handen kleefde. Maar hij heeft wel alle tempelspullen heeft hij gekocht en betaald en klaargelegd enzovoort. En ook de plattegrond erbij. Hè? Want David heeft namelijk zwart op wit gekregen van de Heer hoe die tempel gebouwd moest worden. Ook heel bijzonder. En die heeft het allemaal klaargelegd voor zijn zoon Salomo. En die heeft dan uiteindelijk die tempel ook gebouwd. Maar dat verlangen, hè, van David, weet je wel. En laten we eerlijk zijn, David was natuurlijk een mens net als wij. Hè? Met zijn mooie dingen, met zijn lelijke dingen. Hè? Want soms lees je dingen van David en denk je, hè? Ja, het was een hele aardige man, weet je wel. Een leuke man ook op zijn tijd. He, ook een onberekenbare man, he. Ook iemand die op een gegeven moment zijn kleren uittrekt. Nou ja, niet helemaal, maar dan als een waanzinnige gaat dansen voor de ark en zo, weet je wel. Gekke dingen zou je normaal nooit doen natuurlijk als christen. He. Maar hij deed het wel. He, en ook echt hele lelijke dingen met, nou ja, met Batsheba was het misschien wel leuk. Maar ik bedoel, dan heeft hij de man van Batsheba heeft hij gewoon om zeep laten helpen, weet je nog? David, hè? Die man die heeft wel uitgespookt ook, hoor. Ja. Als hij vandaag koning was, dan was de Telegraaf de grootste klant ongeveer, weet je wel? Om er even wat te noemen, hè? Tjonge, wat was daar waarover te zeggen, over dat leven van David? Ja. Maar ja, dat zijn dan allemaal onze maatstaven, zoals wij rekenen het wordt. God die kijkt heel anders tegen de dingen aan, is gebleken. En daar ben ik maar wat blij mee, hè? Ja. En David zegt, één ding heb ik verlangd, hè, dat ik mag wonen in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Om wat te doen dan? Wel, twee dingen. Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Als ik dat even mag vertalen, hè, om enerzijds, weet je wel, de liefde van de Heer ook te ervaren, te beleven. Hè? Ook te beseffen dat je zo dicht bij Hem mag zijn. Dat je mag leven, mag wandelen in zijn liefde elke dag opnieuw. Zijn liefde omringt je van dag tot dag. God is liefde. Hè? En tegelijkertijd mag je ook onderzoeken. Mag je zijn woord lezen en bestuderen, daarmee bezig zijn. Om Hem ook steeds beter te leren kennen. Ik zei al, dat is de plek waar gelovigen moeten zijn, de tempel. Later is er een koning uit het huis van David, koning Hiskia, die wist dat ook, hè? Die wist dat ook. Ja, die kwam ook in een hele penibele situatie terecht. Namelijk dat het leger van Assyrië, die had het Noordelijk Rijk al weggevoerd in ballingschap enzovoort. En later kwamen ze ook richting het Tweestammenrijk, hè, Jeruzalem en zo. En al die steden, die hadden ze al verslagen, hè, ook versterkte steden en zo. En uiteindelijk bleef er nog één stad over, namelijk Jeruzalem. En daar zat Hiskia, koning Hiskia, met een zootje ongeregeld. met een overblijfsel van mensen daar in Jeruzalem. En die veldmaarschalk van Assyrië, hè, die staat daar voor die poorten van Jeruzalem en die daagt Hiskia uit. Hiskia, geef je over, man, want anders dan zullen we de stad innemen. Kijk nou eens wat we allemaal gedaan hebben. Hè. Denk je nou werkelijk dat wij Jeruzalem niet kunnen innemen? Nou ja, uiteindelijk geeft hij het ook zwart op wit. Hè, en dan laat hij dat naar Hiskia brengen, een brief, hè, met daarin ook de sommatie om zich over te geven. En wat doet Hiskia? Hiskia die neemt die brief aan. Hè. Het zal een ordonnans geweest zijn op zo'n bruine motor, weet je wel. En die brengt dan die brief bij de koning en die neemt hem aan. En dan gaat hij ermee naar de... Weet je het nog? Ja, naar de tempel. Ja, niet naar de Knesset. Snap je? Nee, naar de tempel. En daar spreidt hij als het ware die brief uit voor het aangezicht van de Heer. Hij gaat in gebed en hij gaat de Heere loven en prijzen. Hij zegt, u bent de God van hemel en aarde. Zij tarten niet alleen uw volk, de slagorde van Israël, maar zij tarten ook u. Israël is van God, Jeruzalem is van God. En hij legt het probleem eigenlijk bij de Heere neer. Hij geeft het aan de Heere over. En dan neemt hij die brief ook niet mee of zo. Hij laat die brief daar liggen. En dan gaat hij zelf gaat hij weer terug naar het paleis. En dan gaat hij naar bed. Hè? Dat, weet je, dat zijn ook van die dingen. Denk van ja, dan staat er zo'n heel leger voor de poorten, voor je deur te wachten om je in te nemen. En dan ga je naar bed. Hè? Ik zou mijn deur barricaderen. En ik zou zeggen, joh, kijk jij daar, kijk ik hier. Weet je wel, ik zou dat even regelen. Hè? Ja. Nee hoor, Hiskia die gaat naar bed. Of hij geslapen heeft, weet ik niet. Er staat ook niet bij in de Bijbel. Maar hij ging wel naar bed. En het zou mij niet verbazen als die ook nog geslapen heeft. Want dat kan namelijk. Hè, als je met een probleem zit en je brengt het bij de Heer. Weet je, het grote probleem is dat wij dan niet slapen. Is dat we het gewoon weer mee terugnemen. Hè? We gaan even naar de tempel. We leggen het bij de Heer neer. En ondertussen steekt het weer in onze zak. Gaan we weer terug. Ja, en dan slaap je niet. Begrijp je wat ik bedoel? Ik wil er helemaal niet oppervlakkig over doen of zo. En ik zeg het ook tegen mezelf. Want ons kent ons, zeg maar, hè. Zo zitten wij mensen nou eenmaal in elkaar. Maar daarom mogen we dat ook leren, dat we de dingen die ons overkomen, dat we er echt bij de Heer brengen en zeggen, nou Heer, hier is het, alsjeblieft, ik weet ook niet. He? Heb je vlot kans dat als je dan naar bed gaat, dan slaap je gewoon. En dan staat er in het boek der koningen, in die nacht sloeg de engel des Heren in het leger van Assur 185.000 man. 185.000 man. Ik weet niet. Man, dat is een hele stad vol. Toch? In één nacht. En zo moet de koning van Assur die moet de aftocht blazen. En zo bewaart de Heer Jeruzalem en Hiskia en de zijnen bij die gelegenheid. En dan denk je, ja, kijk, dat kan God doen. Het is niet gezegd dat hij dat altijd doet ook, maar hij kan het doen. Hè? God kan alles. En ook dat God alles kan, weet je, dat kan je altijd twee kanten mee op. Hè? Enerzijds kun je denken van, nou ja, waarom doet God het dan niet? Hè? Maar anderzijds is het ook wel een gedachte, nou ja, God kan het wel. En als hij het niet doet, zal hij daar kennelijk ook wel een bedoeling mee hebben of zo. Dus dan mag je daarin ook je rust vinden. Hè? En ik moet er ook bij zeggen, hoe leer je dat nou het beste? Hè? Hoe word je daar nou het beste mee vervuld? Nou, door precies te doen zoals David dat hier ook zegt, door de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen. Ook als je dingen overkomt waar je als mens helemaal niet gelukkig mee bent. Hè, dat kan lichamelijk zijn, ziekte of maatschappelijk of allerlei dingen. En dan druk ik me nog voorzichtig uit, weet je wel. Waar je als mens helemaal niet gelukkig mee bent. En soms kan een mens wel zo ver komen dat hij denkt van, nou, God ziet mij zeker niet meer of zo. Of God is zeker boos op me of zo. Of weet je wel, dat soort geluiden heb ik wel gehoord. Uit de mond van gelovigen. En ja, goed, ik kan me er iets bij voorstellen natuurlijk. Hè. Soms dan lijkt God zo ver weg. Ja, dat lijkt zo. Want hij is volgens de Bijbel gewoon heel dichtbij. En dat hij dingen niet doet die wij misschien wel zouden wensen, broeders en zusters. Ja, dat is naar de mens gesproken misschien vervelend voor ons. Maar anderzijds, ja, Als je nou dicht bij God blijft en weet dat hij liefde is en je met zijn liefde omringt, dan zal het kennelijk ook goed zijn. Zo. Maar als het in Gods oog niet goed was, zou hij maatregelen treffen. En God kan ook maatregelen treffen. Dat hebben we net gezien. Ja, dus vergis je daar niet in. Plus, ook onderzoeken. Ook bezig zijn met zijn woord. Dat is ook een van de voordelen die ontstaan als je bezig bent met het woord van God. Want daarin lees je over God. Daarin lees je hoe hij werkt, wat hij doet, wat hij niet doet. Je leert als het ware de gedachten van God verstaan. Dat is een heel leerproces hoor. Even een keertje de Bijbel lezen en weet je het. Nee, gaandeweg gebeurt dat. Die dingen bij elkaar die maken dat je ook steeds meer rust en vrede krijgt in je hemelse Vader. Dat is toch een bijzonder goed. Dus Jozef en Maria, die wisten het eigenlijk niet. Hè. Wist u niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van... Nee, kennelijk wisten ze het niet. Nou gebeurt dat wel vaker. Hè. Later als de Heer Jezus een gesprek heeft met Nicodemus, weet je wel, die wist het eigenlijk ook niet. Toen zei de Heer van, je moet opnieuw geboren worden, Nicodemus. Hè, uit water en geestelijk water, Johannes 3. Hè. En dan zegt Nicodemus ook, hoe moet dat dan? Moet ik dan weer teruggaan in de moederschoot? Let op, hè. Dat is dus een professor, dokter van de universiteit, weet je wel. Die vraagt dat. Hè? Ik bedoel, maar als mijn jongste kleinkind dat nou zou vragen, denk ik van, ja, weet je, dat leeft natuurlijk zo, hè. Maar zo'n geleerde man. En de Heer die zegt ook, bent jij de leraar van Israël? En weet jij deze dingen niet? Nee, Nicodemus wist het ook niet. Waarom niet? Nou, kennelijk kende hij het woord niet. Hè? Ja, maar hij zat toch in dat Jodendom? Hij kende toch de wet enzovoort? Ja, hij kende de wet vanuit de visie van het Jodendom. Zoals zoveel wetgeleerden in die tijd en fariseeën en schriftgeleerden. Maar ken je het woord? Jullie onderzoeken de schriften, zegt de Heer later tegen hen. En je meent daarin het eeuwig leven te hebben. En deze zijn het welke van mij getuigen. Toch wil je niet tot mij komen. Nee, zij mogen dan zo met die Torah, met die Bijbel, met die Tenach, het Oude Testament bezig zijn. Maar toen de Messias, die beloofd wordt in het Oude Testament, eindelijk onder hen was, herkenden zij hem niet eens. Dus ze keken vanuit, door hun eigen bril eigenlijk naar die dingen. En wat de Heer Jezus gedaan heeft in zijn leven op aarde, in al het onderwijs dat hij gaf, bij tijd en gelegenheid, dat is dat hij zei van, jongens, zet die bril nou eens even af en luister naar wat ik te zeggen heb. En dat is voor ons ook belangrijk. Altijd weer luisteren, maar ja, wat zegt het woord? Wat zegt de Bijbel? Ook in onze dagen wordt natuurlijk van alles en nog wat gezegd rondom ons heen, ook binnen het christendom. Er zijn niet voor niks zoveel denominaties, zeg maar. De een is goed gereformeerd, de ander is goed katholiek, en de ander is, weet je wel. Maar goed, het gaat er uiteindelijk om, wat zegt het woord? Wat zegt de Bijbel? Dus daarom bezig zijn met die dingen. En dat is ook zo mooi van de Heer Jezus staat dan, dat wordt twee keer gezegd, in vers 40, ik ben weer in Lucas 2 trouwens. In Lucas 2 vers 40 daar staat, en het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade was, van God was op hem. En aan het eind, in vers 52, daar staat, en Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. En dat woord wijsheid komt hier twee keer naar voren. En misschien is het... Goed om ook even nog naar de Spreukenboek toe te gaan. Spreuken hoofdstuk 3. En daar is namelijk, daar wordt gesproken over de wijsheid. Spreuken 3, daar staat in vers 13. Welzalig is de mens die wijsheid vindt. De mens die inzicht verkrijgt. Hè, wel gelukzalig. Staat er eigenlijk. Misschien als je een oude statenvertaling hebt. Heeft iemand die nog hier? Daar staat het, hè? Wel gelukzalig, of niet? Ja, daar staat het Hebreeuwse woord aser. Aser. En daar zit dat woord geluk eigenlijk ook in. Ja, weet je wat nou zo grappig is? Dat schiet me nou te binnen. Ik had het net even over Anna, hè? Anna die was in de tempel ook, toch? Anna was elke dag in de tempel, hè? Staat er. Dag en nacht. Goeie. En zij vertelde iedereen in de tempel, hè, over de hoop van Israël. Ik weet niet precies hoe het er staat. Maar het grappige is, Anna, Ganna, hè, haar naam betekent ook genade, weet je wel. Genade van de Heer. Of de Heer is genadig of zo. Maar Ganna, Anna, dat was een dochter, die kwam uit de stam Aser. Ja, staat erbij. Hè? Uit de stam Aser. Nou, dat is dat woord, dat betekent geluk. Hè, dus Anna was kennelijk een hele gelukkige vrouw. Was daar in de tempel dag en nacht bezig met de dingen van de Heer. Nou ja, goed. Het is maar dat je het weet. Want staat er, vers 14, haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en haar inkomen beter dan bewerkt goud. Nou, dat is nogal wat, hè? Want laten we eerlijk zijn, we zijn allemaal wel een beetje gevoelig voor zilver en goud, hè, als het er nou om gaat. En dan zegt de Bijbel hier dat wijsheid eigenlijk veel beter is dan dat. Hè, om het maar zo te zeggen, die wijsheid waarover de Bijbel hier spreekt, is met geen goud te betalen. Zo kostbaar is dat eigenlijk. Ze is kostbaarder, staat er, dan Romeinen. Al Robijnen, al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken. En onze grootste wensen zijn niet te vergelijken met de wijsheid. En Max Born, ken je Max Born? Nee? Nou, Max Born, dat was een wetenschapper. Is overleden in 1970, hoor, dus ik snap wel dat je hem niet kent. Maar hij ontving in 1954, was een heel goed jaar, de Nobelprijs voor de natuurkunde. En toen was de Nobelprijs nog echt een goede prijs, weet je wel? Tegenwoordig is niks meer, maar goed, toen wel. Hè? En Max Born, die was een vriend ook van Albert Einstein. Hè? Ook weer even in het nieuws van de week. En die zei vlak voor het sterven van Albert Einstein, zei Max Born tegen hem: ik zou wensen dat wetenschappers minder hersens zouden hebben en meer wijsheid. Max Born, onthoud die naam, hè? Ik zou wensen dat wetenschappers minder hersens zouden hebben en meer wijsheid. Ja, het lijkt wel een gelovige. Hè? Want ja, de wetenschapper, hè, de wijsheid van de wetenschapper, daar hebben wij ook een woord voor in het Nederlands, dat heet intellect. Hè, dat leer je allemaal op de universiteit en zo, daar leer je allemaal dingen. Hè? En naarmate je meer leert, word je daar meer geleerd in. En uiteindelijk ben je een geleerde, zoals Max Born ook. Hè? Maar ben je daarmee nou ook een wijze, hè, in de betekenis van de Bijbel? Nou, dat hoeft helemaal niet. Nee. Wat dat betreft zijn er hele domme wetenschappers. Als je het afmeet aan de wijsheid van de Bijbel. Want wijsheid in de Bijbel is niet iets met intellect of zo. Daar kun je ook niet voor studeren, voor leren op school of wat dan ook. Nee, wijsheid, dat is iets wat van God komt. Dat is iets wat God geeft door zijn geest op grond van zijn woord. En als je met zijn woord bezig bent, ja, dan ontvang je dus wijsheid. Een wijsheid die uitstijgt boven dat wat er in de wereld is. Laten we ook even naar hoofdstuk 8 toe gaan van Spreuken. Spreuken 8. Daar staat nog iets over. Daar is het de wijsheid zelf die spreekt ongeveer. Hè? Spreuken 8. Daar staat nog over die wijsheid. Vers 17. Ik heb lief wie mij lief hebben. En wie mij ernstig zoeken zullen mij vinden. Ze hebben dat hier in de Bijbel allemaal met een hoofdletter gezet. Zie je dat? Mij. He? Dat is grappig. Dan komt de vertalers, die hebben dus gedacht van ja, die wijsheid hier, dat is niet zomaar wijsheid, maar dat is eigenlijk de Heer zelf. He? Dat, de Heer Jezus Christus wordt ook de wijsheid van God genoemd. He? Want kijk, in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst, daar staan geen hoofdletters, dus daar hebben de vertalers ervan gemaakt. Ja. En dan staat er, rijkdom en eer is er bij mij, duurzaam bezit en gerechtigheid. Duurzaamheid. Ken je dat woord? Hè? Ja. Als een van jullie dat nou even naar de Tweede Kamer brengt volgende week, jullie zitten vlakbij. Zeg, joh, wil je iets weten over duurzaamheid? Ja. Nou, lees dan in de Bijbel. Dat vind ik wel een leuke trouwens. Schrijf ik even, of vind je het erg dat ik even opschrijf? Want er zit een artikel in, hè? Duurzaam. Was me nog niet opgevallen naam. Valt me nu ineens op. Ik kan best wezen dat je binnenkort een artikel tegenkomt in Amen. Zijn jullie allemaal geabonneerd op Amen? Nee? Ben je niet ge... Nee? Ik moet even een ander bijbelgedeelte lezen. Nou, dat... Dan ging ik met zo'n goed gevoel hier naartoe, hè? En dan word je de hele dag weer verpest, zeg. Dat er mensen zijn nog in Nederland die niet geabonneerd zijn op Amen. Dat snap ik niet. Dus ik zou dat maar als de wiede weer gaat doen. Ja. Nee, maar dan heb je kans dat je binnenkort wel een keer een artikel tegenkomt met de titel van... Wat zegt, spreekt de Bijbel over duurzaamheid? Kijk, dat zit hier. Hè? Leuk. Ik heb het opgeschreven. Duurzaamheid. Dus als je dat dan straks in Amen leest, hè, ook als nieuwe abonnee, dan denk je van, oh ja, daar had hij het over toen in die dienst, weet je wel. Ja. Nee, maar ik ben dat echt van plan. Hè. Ik zat in de auto vanmorgen ook al na te denken. Ik moet eens even wat Amen schrijven over die aarde en die toestand en zo, weet je wel. Maar dan hoor je van die jonge kinderen, hè, dat is op het ogenblik ook. Hè. Die ouderen, die gebruiken jonge kinderen om hun, weet je wel. En die gaan dan spijbelen enzovoort. En vinden ze ook allemaal goed en zo. En ach, mensen nog, die worden doodziek van die linkse kerk hier. Maar goed, aan de andere kant. Ik heb zelf op de televisie een meisje horen zeggen, dat was in België. Van waarom zou ik naar school gaan als het binnenkort gebeurd is met de aarde? Dan denk ik, hoe is het mogelijk? Wat hebben ze dat meisje wijs gemaakt? Kijk, als ik de Bijbel lees, dan weet ik. Dat we vanaf nu in ieder geval, dat die aarde nog minimaal 1000 jaar bestaat. Nou, kan me weer even voort, toch? En ik dacht vanmorgen in de auto, ik denk, ja, dan moet ik er ook even wat over schrijven. U ziet, we hebben nog genoeg te doen. Nou, hier, de wijsheid. Wie mij lief hebben, ik heb lief wie mij lief hebben. Inderdaad. Mijn vrucht, staat in vers 19, is beter dan bewerkt goud en zuiver goud. Mijn opbrengst is beter dan het beste zilver. Dus dat is de wijsheid van de Bijbel. En die leer je alleen maar door met de Bijbel, Gods woord, bezig te zijn. Door dat woord te lezen, te onderzoeken en vooral niet te vergeten ook te geloven. Te zeggen, ja Heer, het is zo, zoals u het zegt. Amen. Ja, want dat betekent het. Amen, zo is het. Zoals u het zegt. En daar krijg je wijsheid door. Hè? En die wijsheid, dat is een wijsheid niet van deze wereld. Schrijft Paulus later in de Korinthebrief. En dat klopt ook wel. Want de halve wereld is bang dat die wereld vergaat over een poosje. En wij weten in al onze wijsheid dat het minimaal nog 1000 jaar duurt. Want dat is informatie van God. En daarom ja, geeft ons dat ook rust. En zijn we niet bang of zo? Bovendien, we weten dat God alle dingen in zijn hand heeft. De Bijbel zegt nota bene in de psalm, de aarde is van de Heere en alles wat daarin is. Dus die aarde is niet van de mensen. Is ook niet van GroenLinks. Die aarde is van de Heere en alles wat erin is. De wereld en zij die daarop wonen. Dat zegt de psalmist. Met andere woorden, wie is verantwoordelijk voor het bestaan en voortbestaan van deze aarde? God. En niemand anders. Ik wil je wel adviseren om het plastic en zo te scheiden van het restafval. Moet je gewoon blijven doen. Tuurlijk. Hè? Maar als het er nou om gaat, dan is dit de wijsheid van God. Dat je weet, heel die wereld is in Gods hand. En de mens kan van alles en nog wat doen. En ik zeg ook helemaal niet dat wat de mens allemaal doet, dat het goed is. Er zijn een heleboel verkeerde dingen bij en zo. Maar uiteindelijk bepaalt God wat er verder met deze aarde, met deze wereld gebeurt enzovoort. En dat geeft mij rust. En dat geeft mij ook een beetje blijdschap in het hart. En tenslotte, want ja, ik zie dat ik alweer zo'n beetje moet gaan stoppen. Wat die tempel betreft, broeders en zusters, ik zei aan het begin, dat is de beste plaats voor ons om te zijn. Hè? Weet je waarom? Omdat in Efeziërs hoofdstuk 2 staat ook dat wij deelgenoten geworden zijn van de heiligen, hè? Van het heiligdom. We behoren eigenlijk als Gods kinderen tot het huisgezin van God. Wij zijn, zoals Paulus schrijft in Filippenzen 3, hemelburger. Ons burgerschap is in de hemel. Niet op de aarde, nee. En dat wil zeggen dat we dus eigenlijk in Christus, in die hemel, wonen. Dat is ons domicilie, dat is ons thuis. En daarnaartoe zijn we ook onderweg. En we hebben al geconstateerd met elkaar, God zorgt ervoor dat wij dwars door alles heen ook uiteindelijk op die plek komen, daar waar wij eigenlijk in Christus nu al zijn. En dat is zo bijzonder. Ik bedoel, dat zie je niet, dat voel je niet, dat ervaar je niet, dat kun je niet aan. Het is niet tastbaar, maar het is wel waar. En het is een wijsheid die we hebben vanuit het woord van God. Want het staat in de Bijbel. En daarom zegt Paulus ook in Colossenzen hoofdstuk 3, als je nou met Christus bent opgewekt, als je nou inderdaad een kind van God bent, zoek dan de dingen die boven zijn, namelijk daar waar Christus is. En dat is niet zomaar een aanbeveling, broeders en zusters, maar dat is, dat zeg ik, die tempel, dat is de beste plek voor gelovigen om te zijn, om daar de lieflijkheid van de Here te aanschouwen, om daar te onderzoeken, om bezig te zijn met de dingen van Hem. Wist je niet dat we bezig moesten zijn met de dingen van onze hemelse Vader? We kunnen de woorden van de Heer Jezus als het ware letterlijk overnemen, nazeggen. Want dat is de realiteit. En dan zullen we ook, en daar sluit ik mee af, Efeziërs hoofdstuk 4. Wat Paulus schrijft, Efeziërs hoofdstuk 4. Daar zegt hij ook, in vers 11, ik zeg er niet zoveel van, ik lees het alleen maar even voor. En hij heeft, Efeziërs 4 vers 11, sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat, staat er, wij allen komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God. Daar heb je die unieke persoon, de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot volwassenheid. Dat is de bedoeling van God, om ons op te voeden tot volwassenheid, tot volkomenheid. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Zodat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door golven en meegesleurd door elke wind van leer. Ja, je kunt kinderen van alles wijs maken, zeg maar, hè? Nee, zegt Paulus, door het bedrog van mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Hè? Hij wist ook wel hoe de wereld in elkaar zat. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, dat is het woord, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Dus ieder heeft wel zijn eigen plek binnen dat lichaam van Christus. En zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Ik hoop, broeders en zusters, dat Davids verlangen ook uw verlangen is. Om al de dagen in het huis van de Here te zijn. In geestelijke zin. Bezig te zijn met de dingen van je hemelse Vader. Dat maakt je rijk. Daar kan geen goud en zilver van deze wereld tegenop. Houd dat vast. Amen. We gaan de Heer danken. Vader, wij danken u dat we die les mogen leren uit uw woord. Dank u dat u ons daarbij bepaald hebt deze morgen, Heer. Dat we ons vertrouwen helemaal mogen stellen op u. En wie op u zijn geloof bouwt, die zal niet beschaamd uitkomen. Dat is wat uw woord ons leert. Dank u wel dat u ons dat woord gegeven hebt. Heer, dat we daar kennis van mogen nemen. Dat we daarmee bezig mogen zijn. Dat het ons wijsheid geeft. Een wijsheid die ver uitstijgt boven alles wat in de wereld te weten is. En dank u wel dat we daardoor ook rust ontvangen in ons hart, in ons leven. Te weten dat u alles in uw hand hebt. In het groot wat deze wereld betreft, maar ook in het klein wat ons leven betreft. Ons leven is in uw hand en u gaat met ons mee, dwars door alles heen. En u brengt ons uiteindelijk op de plaats die u voor ons hebt bestemd. Zoals u ook het volk van Israël uiteindelijk zult brengen in het land dat u beloofd hebt. En daar ook een plaats zult hebben in Jeruzalem, in de tempel. Dat u daar zult zijn, dat u daar zult wonen, te midden van uw volk. Heer, dank u wel voor al die geluiden die we horen vanuit uw woord, die tot ons komen. Dank u wel voor uw plan ook met deze wereld. Dat uiteindelijk uw heerlijkheid op deze wereld, op deze aarde zal neerdalen. En dat heel de aarde vol zal zijn van de kennis van uw heerlijkheid. Zoals wateren die de bodem van de zee bedekken. Dank u wel dat we dat geleerd hebben uit uw woord. Dat we daar mee bezig mogen zijn. We dat mogen weten. Ga zo met ons, Heer, ook verder deze dag in. De nieuwe week die voor ons ligt. We verwachten het van u. We prijzen uw grote naam. Dat u getrouw bent. Elke dag, elk uur, elk ogenblik. Geprezen zij uw naam. Amen. Dan gaan we nog een slotlied zingen. Toch? Ja. Zullen we 27 zingen uit Opwekking. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Opwekking.